weet wel dat Instagram het heel erg leuk vindt dat je meegaat met hun nieuwe updates. Dus als wij bijvoorbeeld hebben ze dan wat Reels gelanceerd, dan vinden ze dat heel leuk als je daar echt aan meedoet. Dus ja, je krijgt toch net iets meer zichtbaarheid als jij een account hebt die vaak Reels plaatst. En in de tijd van Instagram TV, dat jij veel Instagram TV video's maakte. Dan ga je toch net iets meer mee in het algoritme. Maar ik weet ook nog niet helemaal zeker hoe ik in het algoritme echt geloof. Het is iets en je kan er zelf iets mee doen.
Leuk dat je luistert naar de Hippische Ondernemers podcast. Mijn naam is Monique en ik vind dat elk paard goede huisvesting, dwangvrije training en een optimale lichamelijke gezondheid verdient. Om dit te bereiken ondersteun ik paardvriendelijke professionals bij het opbouwen van een succesvol bedrijf. In deze podcast neem ik je mee op reis door het ondernemerschap. Van mindset tot marketing en van zelfvertrouwen tot zichtbaarheid. Ik deel mijn eigen inzichten en ga in gesprek met inspirerende ondernemers die hun verhaal met je delen. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie luisteren naar weer een nieuwe aflevering. Zoals je merkt heeft dit seizoen meer afleveringen dan de vorige, want die had er 10. En dit is al aflevering 11 van seizoen 2. Maar ik had gewoon te veel leuke mensen waar ik mee in gesprek wilde. En zo heb ik vandaag voor jullie Madeleine Michel gestrikt om iets te vertellen over haar bedrijf en haar social media en andere leuke dingen. Als je nu afvraagt wie is dat, dan ga ik je vertellen dat haar Instagram-account Haflinger Steve is. En daar heeft ze heel veel volgers, dus dikke kans dat je er daar wel van kent. En zo niet, dan mag je die nu even gaan bekijken. Madeleine, van harte welkom. Zou jij jezelf even willen voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Dat soort dingen.
Ja, superleuk dat je mij hiervoor hebt gevraagd. Ik ben Madeleine, ben op het moment 24 jaar. Ik heb 2 paarden, Steve en Olaf. Lieve puppy, Luna, een leuke vriend en lieve ouders. ik heb ook een eigen bedrijf, Studio Medi. Eigenlijk bestond het al heel erg lang, maar ben ik sinds kort daar weer echt mee begonnen. En woon ik op het moment nog in Bilthoven en gaan we uiteindelijk verhuizen. En gaat de hele beestenboel mee naar Drenthe. Dat was denk ik wel even een snelle, korte samenvatting over wie ik ben.
Ja, en je zegt ik heb een eigen bedrijf, Studio Medi. Wat doe je allemaal met je bedrijf?
Het begon eigenlijk al heel erg lang geleden met fotografie. Omdat ik toen een beetje druk kreeg, omdat ik nog op school zat, was ik daar een beetje mee gestopt. Toen ging ik uiteindelijk nog vloggen voor bepaalde bedrijven, voor op YouTube. En uiteindelijk ben ik ook heel veel opleidingen en cursussen gaan volgen. En toen dacht ik, waarom ga ik hier eigenlijk niet iets mee doen? Eigenlijk hetgene wat ik doe is behandelingen geven volgens de IET-methode, dus de Integrated Energy Therapy. Ik ben ook bezig met Guasha-therapeut, met diploma te behalen. Dus dat ga ik uiteindelijk ook doen. En ik meet van allerlei dingen uit. Ik meet edelsteenbedels uit, kruidenmetingen, voermetingen. En ik denk of ik iets vergeten ben. Oh ja, ik maak ook Lightroom presets. Ik fotografeer dus. Dus je kan ook fotoshoots inplannen. En misschien als ik iets vergeet, kom ik er straks wel weer op. Maar dat is eigenlijk een beetje de draad door mijn bedrijf heen.
Ja, de grote lijn die ik er een beetje in hoor zijn eigenlijk 2 dingen. Fotografie, inclusief de presets. En het behandelen van paarden, zodat ze happier en gelukkiger worden.
Ja, ook mensen. Vind ik eigenlijk ook heel erg leuk, moet ik toegeven.
Ook nog.
Ja, ook dat.
Hey, en die edelstenen, dat vind ik super interessant. Want dat heb ik natuurlijk pas gezien op je Instagram, dat je op Equiday daarmee begonnen was.
Ja.
Kun je iets vertellen over hoe dat werkt en wat je daarmee doet en wat mensen daarvan mogen verwachten?
Het idee begon eigenlijk omdat ik bij Horse Complete de kruiden meet. En eigenlijk vond ik dat zo mooi. Ja, iets dat ik dacht, je kan veel meer meten natuurlijk. Ik doe ook heel veel met dierencommunicatie en gewoon verbinding maken met dieren. En zelf gebruik ik heel veel edelstenen en draag ik ze ook heel vaak. En ik merk dat het mij heel erg helpt. En ik ken onwijs veel mensen die ook een edelsteen bij zich dragen en die daar ook echt heel veel profijt van hebben. Daarnaast, door de Guasha-opleiding kwam ik nog steeds meer in aanraking met alle edelstenen. En toen dacht ik, eigenlijk zou het wel heel erg leuk zijn als een dier ook gewoon een edelsteen bij zich zou kunnen dragen. Toen dacht ik van, dan kan ik dat weer combineren met het gebruik van de biotensor. Dan kan ik vragen van, welke edelsteen zou jij bij je willen dragen? Welke heeft nut voor jou? Wat is een steen die jou dagelijks kan ondersteunen? En zo ben ik een beetje testen gaan doen met de eigen paarden en de paarden waar ze staan. En dan ga ik gewoon vragen stellen aan ze. En dan uiteindelijk vind ik uit welke steen resoneert. Welke steen ze... stel ze kiezen er meerdere, kan ik ook kijken welke hun favoriet is. Want soms is er een steen die gewoon hun heel goed reflecteert. Maar de andere is degene die hun kan helpen. Zo ben ik een beetje proefjes gaan doen met hoe alles er mooi uitziet. Waar kan ik ze vandaan halen. En toen ben ik dat gewoon, heb ik dat op Instagram gezet. En ik ben naar Equidee gegaan. En toen liep het eigenlijk best wel goed. Dat is wel heel erg leuk.
Ja, super. En hoeveel stenen, hoeveel verschillende soorten heb je in je aanbod? Want er zijn er natuurlijk honderden.
Ja, er zijn heel veel. Ik heb er nu, ik heb denk ik toen ik de groothandel binnenging, een beetje de meest voorkomende stenen gepakt. Dus bijvoorbeeld tijgeroog, roze kwarts, labradoriet, amethyst, bergkristal. Ook al een aantal wat specialere stenen. Maar vooral ook heel veel aardende stenen zoals de rode jaspis. En ik vond het toch wel fijn om daarmee te beginnen. Omdat het denk ik voor de mensen die hiermee geïntroduceerd worden, het ook fijner is dat het een basissteen is. En ik begin natuurlijk altijd bij de basis. Ik heb ook een aantal stenen die overeenkomen met de chakra's. Maar dan vooral de chakra's waar paarden vaak een blokkade of iets dergelijks hebben. Dus het aarde of het derde oog bijvoorbeeld. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb het eigenlijk ook heel erg intuïtief daar die bakjes allemaal langs gegaan. Dat ik dacht, oh, daar neem ik er een paar van mee. Oh, hier moet ik er 3 van hebben. Daar moet ik er wel 10 van hebben. Dus dat merk je ook wel, dat die stenen dan echt veel harder lopen dan bijvoorbeeld de andere.
Ja, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Is er een bepaalde steen of zijn er bepaalde stenen die altijd uitkomen? Of niet altijd, maar vaak?
Stenen die heel veel uitkomen, vind ik, zijn toch wel de... Tijgeroog. Dat is wel echt zelfvertrouwen en moed en aardend. De rode jaspis voor paarden die toch een beetje wiebelig zijn. Dat is heel erg een aardende steen. Hoort ook bij je basischakra. En de sodaliet, dat is echt het derde oogchakra. Dat wordt vaak ook gebruikt bij paarden die toch ook wel wat trauma's hebben bijvoorbeeld. Het is toch gewoon een bepaald gebied waar zich wel heel veel mentaal dingetjes opgeslagen hebben. En even denken. Dat waren denk ik wel eigenlijk de stenen die echt het meest voorkomen. Waarvan ik denk, die zie ik wel echt een herhaling vaak voorbij komen.
Ja. En hoe gebruik je ze? Want ik zie op jouw Instagram zie ik foto's dat ze bijvoorbeeld aan het hoofdstel hangen of aan het halster. Kan je ze ook 24/7 aanlaten?
Het zou kunnen. Maar soms dan denk ik, je hebt er niet altijd behoefte aan. Zoals ik heb ook niet dag en nacht dezelfde stenen bij me. Dus ik heb gewoon, als iemand zegt van, ik wil graag eentje bestellen. Dan zeg ik altijd van, doe het toch maar alleen als je er bent. Dus als je er bent, doe hem aan het halster of doe hem aan het hoofdstel. Of heb je juist dat je hem liever gebruikt bij het rijden of bij wandelen. Gebruik ze op de momenten dat je denkt, ook zelf intuïtief, dat je ze echt nodig hebt. Want ik denk ook dat wanneer je iets continu gebruikt, dat de kracht gaat niet weg uit een edelsteen. Maar dat is een beetje hetzelfde als je continu hetzelfde supplement zou gebruiken of het medicijn, dan gaat het uiteindelijk een soort van immuun. Dan wordt het uiteindelijk
resistent. Ze gaan minder goed werken. Ja. Dat is natuurlijk met psyllium ook. Dan zeggen ze ook altijd, geef een kuur van een weekje en dan weer een poosje stoppen. Want als je het altijd geeft, dan... dat klinkt wel logisch inderdaad.
Ja.
Hey, super gaaf dit. Ik vind het een heel mooi product, maar het is wel iets wat je redelijk recent in de markt hebt gezet, als het ware. Ja. En dan kom ik heel eventjes op jouw Instagram-account, waar je een ongelooflijk aantal volgers hebt, vanuit mijn perspectief gezien.
Ja, ja.
Hoe heeft dat geholpen, dat je daar al zoveel mensen had en dat je al zo'n bereik had?
Dat heeft wel flink geholpen. Sowieso omdat de mensen die mij volgen op mijn Haplinger Steve-account maar toch ook al volgen, heb ik het idee om de dingen die ik doe en de dingen die ik laat zien. Natuurlijk, en ook de leuke plaatjes en mijn fotografie die erin voortkomt. Maar ook gewoon de dingen die ik deel. Dus mensen zijn al heel erg geïnteresseerd in alle een beetje ook de spirituele kant die ik laat zien. En gewoon communicatie met dieren. Want ik heb het idee dat niet heel erg veel grotere accounts dat ook delen of misschien ook doen. Of misschien het wel doen, maar er niet open durven te zijn. Dus puur omdat ik wel een ander soort publiek heb gecreëerd rondom mij. Ja, zijn mensen ook heel erg snel van, oh wat leuk, ga je dat doen? En dan deel ik mijn Studio Medi account. En dan zie je al heel snel dat de volgers daarvan ook overspringen naar dat account. Hmm. En dat ze allemaal heel erg supportive zijn. En dat ik echt heel veel leuke berichtjes krijg. En dat iedereen ook gelijk heel erg enthousiast is.
Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon hele goede volgers. Hoeveel volgers heb je nu op beide accounts? Weet je dat uit je hoofd?
Op mijn Halflinger Steep account bedoel je?
Ja, en op de andere?
Ik kan heel eventjes snel mijn telefoon erbij pakken natuurlijk. Dan kijk ik eventjes. Mijn Studio Medi heb ik nu 362. En dat is vanaf 6 september. Dus dat is op zich best wel snel gegaan.
Dus eigenlijk in anderhalve maand?
Ja, nou ja, op zich begon ik daar niet direct te posten. Ik denk dat ik vanaf 4 oktober begon ik eigenlijk echt met plaatsen daar.
Ja, dat is eigenlijk 2 weken geleden. En dan boven de 300, dus dat is echt supergoed. Ja, en op Halflinger Steep?
Daar heb ik er nu bijna 16.000. Ja. Bijna 16.000.
Dat is veel.
Ja, moeten nog 20 en dan heb ik er echt 16.000.
Ja, daar ben je bijna. Jongens, ze moeten nog 20, dus ik zou zeggen grijp je kans. Nu, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want ik heb er nu 900 en een beetje. Het schommelt zo tussen de 900 en de 910. Gaat op en neer op het moment. En ik kijk al heel erg uit naar de eerste 1000. Ja. Je hebt er gewoon 16.000. Waar heb je ze vandaan gehaald?
Ik ben ook al wel 5 of 6 jaar geleden begonnen. Ja, ik denk dat het kwam dat ik in het begin gewoon elke dag iets plaatste. Dat heeft wel echt heel erg geholpen. En ik ben op het goede moment ook een beetje begonnen. Want als je langer geleden begon, was het makkelijker om iets groter te worden. Maar dan moet je het wel volhouden. Want er zijn ook heel veel accounts die dan halverwege een keertje gestopt zijn. En dat bereik gaat gewoon niet meer omhoog. Ik ben ook een tijdje gestopt. Toen gewoon alles met mijn training even een beetje staak liep. Alleen toen heb ik daarna gewoon echt flink doorgepakt en gewoon heel veel gedeeld. Dus hoe ik daar ben gekomen. Ja. Eigenlijk.
Actief. Wat zeg je? Actief zijn zeg je eigenlijk. Elke dag posten. En je zegt ik heb heel veel gedeeld. En je noemde het net al een beetje dat je ook echt wel de spirituele kant van jezelf laat zien. Wat voor soort dingen deel je allemaal op Instagram?
Ik deel eigenlijk gewoon echt mijn eigen mening, mijn visie. Ik deel alle ups en downs. Sowieso vind ik het fijn om iets van me af te schrijven. Dus als er iets slecht gaat, dan deel ik dat ook graag. Omdat ik dan, ja, of mensen die zich erin herkennen. Of gewoon supportive berichten sturen. Ik denk dat het gewoon heel erg fijn is voor mensen dat ze zich aan mij kunnen vergelijken, zeg maar. Dat ze dan denken, oh, het hoeft niet altijd goed te gaan. Of, oh, wat fijn dat iemand daarover schrijft. Want dan krijg ik heel vaak terug. En ook gewoon DM's van mensen die dan zeggen, oh, wat fijn dat je dat bericht hebt geschreven. Want het is iets waar ik al jaren tegenaan liep. En ik had het idee dat niemand anders dat had. Ik denk dat dat wel een van mijn voordelen aan mijn account is. Ik moet zeggen dat wel heel veel mensen zeggen dat ze natuurlijk open en eerlijk zijn. En dat is natuurlijk een beetje het streven van iedereen. En we delen alles. Maar soms kan dat perfecte, imperfecte plaatje ook een beetje nep worden. En ik deel daarom gewoon alles wat ik wil, eigenlijk.
Ja. Kun je een voorbeeld geven van een bericht wat je hebt geplaatst over iets waar je mee worstelde, wat veel mensen heeft geraakt, waar je veel reacties op hebt gehad?
Ja, ik denk vooral over mijn angsten. Ik heb best wel veel, weet niet waarom, angsten. Voor dingen die niet eens gebeurd zijn nog. En ik vond dat toch ook wel een onderwerp waardoor ik me liet onderdrukken in het begin, toen ik ooit ook nog YouTube-video's maakte. Dat was wel eigenlijk een tijd dat ik heel vaak daar echt commentaar op kreeg, omdat ik er nog niet helemaal open over sprak. Omdat iedereen dan zei van, doe eens een keer wat met je paard. Het is zo zonde. En ergens anders was hij al veel verder gekomen in de hoge wedstrijd sport. Want Steve is natuurlijk in principe een sporthaflinger. Hm. Daarvoor heb ik hem ooit ook gekocht. Ondanks dat de sport helemaal nooit echt bij mij aansloot. Dat ook eigenlijk wel misschien een mooi punt is op mijn Instagram. Dat ik gewoon uiteindelijk echt mijn gevoel ben gaan volgen. Ja, dus eigenlijk het begon allemaal dat hij een angst had voor bepaalde dingen. En dat ik daar ook bang voor werd. Omdat ik gewoon dingen in mijn hoofd kreeg van, wat nou als dit gebeurt? Dan kan ik misschien wel iets breken of ik val heel erg. Wie weet ga ik wel dood, zeg maar. Dat best wel dingen die in mijn hoofd konden afspelen. Dus het was ook gewoon een kwestie van tijd. En dat het niet erg was dat ik iets eng vond. En dat je een druk op jezelf legt. Ook door social media. Dat je ziet dat iedereen gewoon alles doet. En op nekker op buiten rijdt. En allerlei gekke dingen doet. En dat ik dat niet durfde. En uiteindelijk dacht ik, ja, maar waarom is dat eigenlijk erg? En toen ben ik daar ook al veel over gaan delen. En dat ik uiteindelijk zag in mijn reacties en in DM dat er heel veel mensen zijn met angst. En ik denk dat het toch wel fijn is voor mensen. Dat ook iemand met een groter account veel angst kan hebben, zeg maar.
Ja, gewoon zien dat je niet alleen bent. Heb je veel jongere volgers? Ik kan me voorstellen dat tienermeiden hier ook wel veel aan zouden hebben.
Ja, op zich wel. Ik weet natuurlijk niet altijd echt de leeftijd van mijn volgers. Sowieso omdat er ook volgens mij een bepaalde leeftijdsgrens zit dat je Instagram mag hebben. Ik denk ook dat er veel mensen niet hun echte leeftijd invullen. Dus met de statistieken kan ik niet helemaal precies zien hoe wie wat. Maar ik heb wel veel volgers ook rond de 12, 13, 14 jaar oud. Dat zijn dan wel echt de mensen die ook echt een beetje, denk, daar moet je wel een beetje een voorbeeldfunctie voor zijn. En zo wil ik ook gewoon goed nadenken over de dingen die ik zeg. Want je hebt ook mensen die gewoon zeggen alles wat ze willen zeggen. Maar ik wil wel een beetje een grens hebben dat het wel gewoon voor iedereen fijn te lezen is. En dat niet iedereen dan op een verkeerd, het moet wel oké zijn, zeg maar.
Ja, zeker als je die leeftijdsgroep ook hebt, dan weet je gewoon wel dat ze gaan kijken naar wat jij doet en daar misschien iets mee gaan doen. En de vraag is natuurlijk in hoeverre dat het jouw verantwoordelijkheid is. Ja. Dat is een beetje een lastige kwestie.
Ja.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar wel secuur mee wil omgaan, ja.
Ja, nou, dat is ook een voorbeeld bijvoorbeeld van dat ik de kwasha doe. Ik heb dat een tijdje gewoon zelf gedaan, de versterkende behandeling. Daar heb ik gewoon heel veel tips van gehad van mensen die de opleiding al deden. En als ik daar dan over ging delen op Instagram, dan kreeg ik honderden DM's met waar koop je die stenen? Dat wil ik ook gaan doen. En dat je ook ziet, het is een beetje een topic op Instagram, een beetje een hot dingetje om nu allemaal te doen. Iedereen is op het moment met communicatie met dieren bezig en kwasha en behandelingen. Terwijl ook heel veel mensen het alleen maar uit Instagram posts halen in plaats van dat ze ook echt daadwerkelijk een cursus of opleiding doen. Dus daar ben ik toen wel redelijk snel mee gestopt om daarover te delen toen ik niet officieel de opleiding nog deed. Want ik dacht, dat spoort mensen wel aan om het ook te gaan doen.
Ja, en kwasha ziet er ook heel makkelijk uit.
Ja, en een versterkende behandeling is ook wel makkelijk. Als je dan uitleg hebt gekregen van iemand die het kan.
Ja. Niet omdat je op Instagram hebt gezien van, je moet daar 4 keer met die steen vegen. En dan is het wel oké.
Okay. En dan is het magie en je paard gaat liggen of iets. Nee.
Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, ook wel goed dat je daar dan bewust van bent. En dat je dan daar ook op bijstuurt. Hey, groeit het nog steeds, je Instagram bereik?
Ja, ik moet zeggen, nu ik eventjes meer met Studio Manny bezig ben geweest, heeft het even stilgelegen. Maar als ik dan even een paar dagen niet heb gekeken, zie ik dan toch alweer dat er volgers bij zijn gekomen. Soms gaan er weer wat af. Omdat er gewoon ook een hele shift in mijn Instagram gaande is, denk ik. De ene vindt het allemaal maar zweverig wat ik doe, bijvoorbeeld. De andere vindt het allemaal maar onzin wat ik doe. Want ik doe natuurlijk daarnaast ook gewoon heel veel klikkertraining. En dat ik liever werk met keuzevrijheid. Dus de shift van sommige wedstrijdruiters die dat bijvoorbeeld helemaal niks vinden, die gaan uiteindelijk ook een keertje weg. Maar er zijn ook mensen die het dan toch interessant vinden. En het maakt mij eigenlijk ook niet heel erg uit wat het getal is. Het gaat me uiteindelijk om de inhoud. Want ik merk nu, in vergelijking met nu en bijvoorbeeld langer geleden, dat misschien het bereik net iets groter was. Er is een tijd geweest dat mijn post bijvoorbeeld 2000 likes haalde. En nu doet het dan bijvoorbeeld maar 1000. Maar het is nu veel meer waardevol en veel meer interactie. Mensen die het echt volgen in plaats van gewoon een klik like geven en ze scrollen weer verder. Dus nu gaan ze veel meer mee in het verhaal en heb het idee dat ik veel meer mensen kan inspireren. En dat ik ook veel meer uit mijn volgers kan halen.
Dus meer kwaliteit dan kwantiteit.
Ja.
Doe je actief dingen om het te laten groeien? Denk je nou over een strategie? Zit je in bepaalde, hoe noemt dat, van die pods of zo, waarbij je dan elkaar allemaal gaat liken en volgen?
Nee, dat vind ik echt heel erg als mensen dat doen. Dat vind ik heel erg zonde ook. Want ik wil dat de volgers echt zijn. En ik merk dat, het gaat dan wel, stel je zou meedoen aan zo'n game party of in bepaalde groepen, dat je elkaar gaat liken, dan helpt het eventjes. Maar het is allemaal niet echt. En ik hou niet zo van alles wat nep is. Dus ik heb veel liever dat ik bijvoorbeeld maar ineens 200 likes op een foto ga halen. Maar dat het wel 200 mensen zijn die echt achter mij staan en denken wauw. Dan 10.000 mensen die denken van oh, nu krijgen we allemaal volgers. En dat is gewoon niet echt.
Nee, dus als ik jou like, dan like jij mij terug. En dan, het schiet gewoon niet zo heel erg op.
Nee, en stel iemand liked mij en ik kom erachter dat het een hartstikke leuk account is. Dan heb ik weer iets leuks ontdekt. Maar ik volg ook, ik ben ook heel erg gaan scannen in de mensen die ik volg. En gaan kijken, oké, volg ik deze omdat deze veel volgers heeft. Want dat is soms ook dat ik een account volgde die veel volgers had, die iedereen volgde. Dat ik dacht, vind ik dit eigenlijk wel interessant. En dan sloot het totaal niet aan bij mij. En dat, het is niet leuk om iets te ontvolgen natuurlijk. Maar dat heeft ook effect op wat ik zelf zie. En waar ik zelf blij van word. En als ik nu scroll in mijn startpagina, dan denk ik echt, oh, van die happy vibes. En dat wil ik ook dat mensen dat krijgen bij mijn account. En als ze dat niet hebben, dan heb ik ook liever dat ze me bij spreken niet volgen.
Ja, als je het niet leuk vindt, dan kun je gewoon weggaan. Hè? Dat is het voordeel van dit soort dingen. Ik krijg af en toe ook, ik heb niet zo'n heel groot account, maar soms post ik dan iets over R+. En dan krijg ik DM's van mensen die vinden dat ik ook iets moet gaan posten over de gevaren van R+. Want anders dit en dat. En denk ik, joh, je hoeft hier niet te zijn, hè? Nee. Je mag gewoon weggaan als je dit niet leuk vindt.
Ja, daarom.
Ja, kan
dat
gewoon.
Platform.
Ja, dus, en je hebt dus ook niet een bepaalde strategie dat je zegt, nou, ik post altijd op woensdagavond om 6:50. Want dan zijn mijn volgers actief.
Ik had, toen ik helemaal begon, was voor mij de ideale tijd 3:00 middags. Geen idee waarom dat was. Misschien ook omdat ik toen zelf jonger was. Ik zat toen tussen de 16 en 18, zeg maar. Toen begon ik ook mijn fotografieaccount. En dan merkte ik dat ik allemaal leeftijdsgenoten hadden die dan klaar waren met school. En dan ging je op je telefoon. Dus dat was de tijd dat voor mij toen werkte. Dus ik merkte dat het ook een beetje meegaat in mijn levensfase, wanneer het praktisch is om te plaatsen. En dat ook de mensen een beetje zich vormen om wanneer jij plaatst. Toen heb ik het een tijdje graag om 1:00 gedaan. Een tijdje was het 's avonds. En nu is het voor mij voor 10:00 ochtends. En ik merk dat ik dat zelf ook wel het lekkerste vind. Want Instagram kan soms nog wel een beetje een druk op mij hebben. Omdat het soms een beetje is van, ik moet wel iets plaatsen. Want ik weet dat de activiteit zo belangrijk is. Ik weet dat mensen daar heel veel waarde aan hechten. Dat is dan ook soms, waarom moet het? Het moet leuk zijn. Soms moet ik het dan even laten. En dan plaats ik een keer in de avond en dan werkt het ook. Dus het zit soms gewoon ook meer in je hoofd. Ik denk als jij iets wilt. En als jij erin gelooft dat het goed gaat, dan komt het ook vanzelf.
Ja. Hoe kwam jij erachter wat de beste tijd was? Keek je naar je statistieken?
Ik heb een poll geplaatst in mijn stories. Mijn stories lopen altijd het beste. Waar bijvoorbeeld een post maar 1000 likes haalt, krijgt een story 3000 views. Dus dat is waar de mensen het meest actief mee zijn. Wat ik ook vaak het leukste vond. om te maken. Maar wat wel meeste energie slurft. Omdat ik altijd als ik bij de paarden ben alles moet vastleggen. Ja. Dus dat het was heel erg een beetje kiezen wat ga ik nou doen.
Ja, stories kan je ook niet plannen. Hè? Nee. Posts kun je gewoon één keer in de week gaan zitten en voor de hele week inplannen. Maar met stories ben je gewoon, ja, op het moment dat je het maakt. Ja. En dus je hebt een poll gezet in je stories en dat was gewoon van wanneer zit jij op Instagram of zo?
Ja, wanneer willen jullie graag een post zien? Is het 's ochtends, 's avonds? Cash voor 's ochtends kiest, is het dan 8 uur, 9 uur, 10 uur? En zo kwam ik erachter dat wel veel meer mensen 's ochtends keken. Maar de posts van in de ochtend komen natuurlijk ook nog 's avonds zichtbaar. En ik denk, ja, het ligt er heel erg aan. Als je op de goede tijd 's avonds plaatst, dan heb je dat het 's avonds ook werkt. Maar ik weet niet helemaal hoe je dat 's avonds erin moet passen. Dat is bij mij nog niet helemaal. Ik vind 's ochtends werkt voor mij het beste.
Ik denk dat hele algoritme van Facebook en Instagram, dat blijft continu veranderen. En ja, hoe dat nou precies zit en wat de beste tijd is.
Ja. Ik weet wel dat Instagram het heel erg leuk vindt. Dat je meegaat met hun nieuwe updates. Dus als wij bijvoorbeeld hebben ze dan dat Reels gelanceerd. Dan vinden ze dat heel leuk als je daar echt aan meedoet. Dus je krijgt toch net iets meer zichtbaarheid. Als jij een account hebt die vaak Reels plaatst. En in de tijd van Instagram TV. Dat jij veel Instagram TV video's maakte. Dan ga je toch net iets meer mee in het algoritme. Maar ik weet ook nog niet helemaal zeker hoe ik in het algoritme echt geloof. Het is iets en je kan er zelf iets mee doen. Ik denk dat je het heel erg zelf in de hand hebt. Iedereen geeft altijd maar de schuld aan Instagram en Facebook. Maar ik denk als jij een bepaalde manier hebt wat voor jou goed voelt en je gaat het gewoon elke keer doen en je denkt dit is gewoon mijn manier, dan krijg je toch de mensen die je moet hebben. Want als je het algoritme wilt tegengaan, dan ga je toch voor dat grote plaatje en de getalletjes.
Ja, ik denk dat het meer gaat om goede content.
Ja.
Dan of je het nou in een reel stopt, of in een story, of in een post. Maar als het gewoon goed en waardevol is, dan krijg je de mensen die je moet hebben. En ik heb natuurlijk veel minder dan jij, maar mijn doelgroep is ook gewoon veel kleiner en ik ben veel later begonnen. Maar uiteindelijk werk jij onder hetzelfde algoritme als ik. Dus dan kan ik wel gaan zeggen, ja, het ligt aan het algoritme dat ik er nog de 1000 niet heb. Maar dat is natuurlijk gewoon een beetje onzin. Het ligt ook aan de keuzes die ik maak.
Ja.
Qua wat ik neerzet. Ja. Mm-hmm. En ik denk, want we hebben elkaar natuurlijk al eerder hierover gesproken. En toen gaf je ook aan dat jij zelf het idee hebt dat je fotografie ook wel bijdraagt aan het succes van je Instagram-account, hè?
Ja. Ja, nee, dat krijg ik heel vaak, dat mensen echt zeggen van, oh, wat leuk, al die foto's en wat mooi en wat fijn dat alles zo bij elkaar past. En ik vind het zelf ook prettig om naar te kijken, omdat het zo'n geheel is. En hier en daar doe ik gewoon natuurlijk een telefoonfoto tussendoor. Maar ik merk wel dat het gewoon echt heeft geholpen dat ik altijd mijn eigen foto's heb gemaakt. Want ik heb dus nog nooit een andere fotograaf gehad. Ja, een keer een vriendin die foto's maakt, maar ik heb nog nooit een fotoshoot gehad.
Nee, ja. En jouw foto's, want ze passen inderdaad heel mooi bij elkaar. Zit daar een vaste preset op of bekijk je per plaatje?
In principe, ja, ik ben dus altijd presets aan het maken. Die verkoop ik ook. Alleen soms dan ben ik zo trots op eentje en dan denk ik, oh die staat ook wel mooi op mijn eigen foto's. Dan ga ik langzaamaan, ga ik mijn foto's omzetten tot die. En dan heb ik weer een maand lang die preset. En dan ineens denk ik, oh, ik vind het nu alweer door het seizoen even tijd voor iets anders. Of dan heb ik een bepaalde foto en dan kom ik er echt niet uit. Want soms heb je gewoon een foto die echt niet onder een bepaalde preset kan. En dan ga ik langzaamaan die veranderen en dan ineens denk ik, dit is ook mooi. En dan ga ik weer verder naar iets anders. Er zit altijd een beetje een soort van golf in bepaalde sfeertjes in mijn feed.
Ja, kun je uitleggen wat een preset is? Want ik weet het, maar misschien niet iedereen die luistert.
Ja, een preset is eigenlijk een filter. Het is eigenlijk een soort bewerking van de foto. Dus zoals je dat je gewoon een bewerkingsappje op je telefoon hebt staan, heb je vaak allemaal van die verschillende filters. En als je dan op klikt, bewerkt dat jouw foto en dan krijg je een bepaalde stijl. Dus dan worden de kleuren veranderd of het contrast of iets dergelijks. En ik maak die zelf. Dat doe ik via Lightroom. En dan heet het officieel voorinstellingen of presets. En vergelijkbaar dus aan een filter. En een filter kan je alleen heel weinig veranderen, omdat het gewoon klaar is en dat zit in die app. En het leuke aan een preset is dat jij het ook downloadt op jouw Lightroom. En dan kan je de preset nog iets veranderen. Dus dat zorgt ervoor dat elke foto bij de preset kan passen, zeg maar.
En Lightroom is een fotobewerkingsprogramma, is gratis, geloof ik, hè?
Ja. Ja, je hebt ook de geavanceerde, zeg maar, de betaalde variant. Die heb ik voor mijn laptop, maar die heb ik niet voor mijn telefoon.
Ja. Dus en dan zet ik, stel ik download jouw presets, ik heb die gekocht, die download ik, die zet ik dan in Lightroom, zet ik daar een foto in en dan hoef ik alleen maar op dat knopje te klikken en dan worden ze net zo mooi als die van jou.
In principe wel, ja. Ja, je kan natuurlijk gewoon, ieder paard is anders. Mijn foto's heb ik altijd, ik heb al altijd verschillende foto's gebruikt, dus dat ik niet alleen maar Haflinger huidjes zeg maar erin heb. Want ik merk wel dat stel, je hebt ineens een wit paard, kan het bijvoorbeeld heel erg anders tonen. Dus ik kijk wel altijd naar, oké, hoe ga ik ze maken dat ze op ieder paard passen? Maar je kan altijd zelf nog een kleur aanpassen. Dus stel, jouw Haflinger wordt ineens heel erg oranje. Dan heb je altijd een bepaald knopje dat je de oranje verzadiging omlaag kan zetten. Dus je hebt nog controle over de preset. En die uitleg geef ik dan altijd wel mee. Dus dat mensen gewoon zelf de preset nog net eventjes iets kunnen veranderen. Zodat ze ook bij hun paard of bij jouw eigen huidskleur, zeg maar, passen.
Ja. En die zijn niet duur, hè, jouw presets?
Nee, eigenlijk niet. Je hebt gewoon preset packs online. Dat is dan echt gewoon niet gebaseerd op de paardenfotografie. Maar die kunnen echt tot de €80 oplopen. Maar ik weet dat ook heel veel van mijn volgers zijn gewoon wat jonger. En ik wil gewoon iedereen het gunnen, zeg maar. Dat ze een leuke feed kunnen maken. Dus mijn preset packs verkoop ik voor €15.
Ja, dat is... Ik zou het wel weten, mensen. Als je nu twijfelt, ga gewoon even op haar Instagram kijken. Zie hoe mooi het eruit ziet. En ik zou zeggen, doen. En jij maakt dus al je eigen foto's. Maar dat betekent wel dat je er zelf niet op staat.
Ja, nou, ik maak natuurlijk dan... de foto's waar ik niet op sta, maak ik zelf. Maar de foto's waar ik wel op sta, heb ik altijd mijn vriend mee. Staat hij, zeg maar, met de paarden. En dan ruilen we daarna heel snel om. En dan zeg ik, oké, als je iets door je knieën gaat, dan heb je een punt wat ik net had. Dus praktisch gezien maak ik ze soort van op zelf. Maar iemand anders klikt ze.
Ja want dat is natuurlijk ook een dingetje.
Ja, bewegend statief.
Ja, een bewegend statief, ja. Want ik raad mensen wel altijd aan om ook zichzelf te laten zien op hun Instagram feed. Zeker als... als je wil dat mensen met jou als persoon gaan werken, is het wel handig dat ze je gezicht al een keer hebben gezien. Maar dat ondervang jij dus met je vriend. Ja.
Ja, en soms ook vriendinnen, hoor, die ook gewoon goed foto's kunnen maken. Omdat ik dan natuurlijk uiteindelijk ook mensen via Instagram leer kennen. En ja, dat zijn dan vaak ook mensen die goed zijn in foto's maken. En zo help je elkaar dan ook wel weer. Dus dat is heel erg leuk.
Ja. En je bedrijf begint zich nu wat te ontwikkelen. Want je zegt, ik deed behandelingen al, maar nu begin ik ook die edelstenen uit te meten. En dus je gaat een beetje weg van puur en alleen de fotografie.
Ja.
Waar wil je naartoe?
Ja, nou, ik heb heel veel plannen. En ik word er al helemaal enthousiast van. Ik dacht nog niet eens ergens aan. En ik zei, ik heb heel veel plannen. Toen voelde ik al zo'n vlindertje. wat wil ik uiteindelijk? Ja, nou, wat ik nu in ieder geval doe. Of nou ja, laat ik eerst beginnen waar het vandaan komt. Want ik werkte in een supermarkt. En er was een moment dat ik gewoon heel erg ongelukkig was. Dat ik gewoon eigenlijk huilend opstond. En dat ik gewoon heel veel spanning had. Heel veel kaakklemmen. En gewoon eigenlijk in hetgene wat mij het meeste plezier gaf. Heel weinig plezier kon hebben. En dat is de paarden. Niet dat ze mij geen plezier meer gaven. Maar dat ik gewoon de puffer niet meer voor had. En dat het voelde alsof ik helemaal geen vrije tijd meer had. Terwijl ik best wel veel vrije tijd had. Maar als je dingen doet die je niet leuk vindt, kan het zoveel van jou opnemen. En ik heb heel veel opleiding gedaan op het energetisch gebied. Maar dat gaat ook heel erg om jezelf. Want je kan pas energetisch ook iemand behandelen als je zelf goed en lekker in je vel zit. En toen uiteindelijk dacht ik, ik doe al die opleidingen. Maar waarom doe ik er eigenlijk dan helemaal niks mee? Want ik blijf maar in dat kleine cirkeltje waar ik in zit, blijf ik maar doorgaan met dit is veilig, dit is waar ik mijn geld verdien, dit is waar ik mijn dingetjes van kan betalen. En uiteindelijk dacht ik, ik wil daaruit. En ik geloof er altijd in, alles wat je wilt zit al in je. Dat is best lastig, want je gaat jezelf in het diepe gooien. Alleen, ja, ik was bij een vriendin en ik was daar nog aan het oefenen met de behandelingen, want ik noemde het elke keer nog oefeningen. En toen was ik dat aan het doen en toen zag ik het effect en dat het paard helemaal rustig was toen ik ook haar een beetje erin begeleidde en dat de paarden in de hele kudde eromheen ook allemaal op rust stonden. Toen dacht ik, ja, ik kan dit gewoon. Ik moet hier gewoon iets mee gaan doen. Het is zo zonde. En toen heb ik een gesprek gehad op werk en heb het erover gehad. En nu werk ik daar gewoon 2 ochtenden in de week, zodat ik gewoon, ja, iets van vaste inkomen heb. Dat vind ik dan nog even, dat stukje in mij, dat stemmetje wat altijd zegt van paniek, geld. Nee. Dat geeft dan even wat rust. En voor de rest heb ik dan mijn hele planning leeggegooid. En ik dacht, ik gooi mezelf in het diepe. Want ik geloof dat onderin in de grot staat er wel weer een trampoline dat ik weer heel hard omhoog kom. En eigenlijk, doordat ik ook een beetje een soort van heb gemanifesteerd in die zin. Ik zeg gewoon elke dag mijn intenties en dat ik er wel dankbaar voor ben. Dus ik geloof erin dat het al gebeurd is. Toen kwam alles eigenlijk zo een beetje voort. Ik wil heel graag de IET-behandelingen gewoon echt voortzetten. Dus op locatie behandelen, maar ook op afstand. Wil de paarden en de mensen behandelen. Dualbehandeling kan ook, want ik vind dat ook als je je paard laat behandelen, ja, wij behandelen laten onszelf bijna nooit behandelen. Dus ik denk dat het toch best wel belangrijk is om onszelf ook, want paarden zijn natuurlijk spiegels, nemen heel veel over. In maart studeer ik dan af voor de kwastjetherapeut. Dus dan wil ik ook echt volop die behandeling gaan inzetten. Doe op zich nu de versterkende behandeling al wel. En de edelsteenbedels vind ik leuk om iets mee te doen. Dus dat is ook gewoon kijken hoe erg dat gaat groeien. Wie weet ga ik nog wel meer dingen daarin uitbreiden. De kruiden- en voermetingen ben ik nu echt aan het opstarten. Om dat ook voor andere mensen te doen. Want dat deed ik al jaren voor de paarden zelf. En even denken. Uiteindelijk als ik dan ga verhuizen naar Drenthe, hebben we natuurlijk eigen stuk grond. En staan de paarden aan huis. En heb ik veel ruimte. En wil ik heel erg graag daar dingen gaan organiseren. Zoals ja, weekendjes met allemaal informatieve dingen. Of een soort ponykamp voor volwassenen. En heb ik ook met mijn instructrice Anouk Wiertz van Awareness. Volgens mij ken je haar ook. Ja. heb ik ook al heel veel leuke ideeën bedacht. Want zij kan natuurlijk ook heel veel, weet heel veel. En ik dacht, hoe gaaf is het als we haar, ja, ook geneeskundige kant. En dat ze ook heel veel, nou ja, ze kan van alles, ook met mijn spirituele deel kunnen koppelen. En dan kan je een heel mooi programma's, ja, samenstellen. Ja. Dat was eigenlijk al een beetje waar ik aan zat te denken van, ik kan wel hele mooie dingen daar gaan maken. En tot de tijd dat ik daar nog niet zit, zeg maar, wil ik gewoon mezelf al door heel Nederland heen gooien. En dan,
Het is een beetje puzzelen nog, hoor ik je eigenlijk zeggen. Dat je hebt heel veel dingen die je doet.
Ja.
En dat mag allemaal nog een beetje bij elkaar komen. Maar ik hoor ook heel veel vertrouwen bij je.
Ja, vooral mooi. Veel vertrouwen.
Ja,
ik geloof wel in mezelf.
Ja. Dus dan ga je eigenlijk, nou ja, over 5 jaar heb jij daar een prachtig educatief centrum. Een spiritueel educatief centrum met van alles en nog wat. Als ik het zo een beetje hoor. Wat zou jouw wens dan zijn voor de paardenwereld? Hoe wil je impact maken?
Ik wil eigenlijk dat iedereen, of nou ja, iedereen die er natuurlijk voor open staat. Ik hoop dat steeds meer mensen daarvoor open zullen staan. Dat een dier zoveel meer is dan alleen ook nog dat paard. De paardenwelzijn gaat nu heel erg om dat de paarden buiten staan en de manier van training. Maar ik hoop ook uiteindelijk dat mensen toch nog meer diepgang gaan vinden in de, dat ze echt jouw spiegel zijn. En dat ze er zijn om ook jou te kunnen helpen. Dat je ook van je paard kan leren en dat je gaat openstaan voor, oh, vandaag ging het op deze manier. Komt dat door dit of zal het misschien door dat komen? Dat er heel veel, ja, mensen blijven altijd zeggen, je mag een paard niet vermenselijken, maar er zit toch ergens wel heel veel emotie in zo'n dier, dat je toch nog wel kan linken aan een menselijke emotie. En dan moet je het natuurlijk omzetten in dat paarden anders denken. Maar zij, ja, het is gewoon hartstikke mooi. En het zou zo zonde zijn als mensen dat missen. En sinds ik daar ja, een tijd ook dat nu voel en merk, denk ik, ja, dat gun ik zoveel meer mensen.
Ja. Prachtig.
Ja.
Ik vind het heel mooi, ja. En dan ga ik gelijk even de koppeling maken naar Anouk. Dat is een jouw instructrice, maar volgens mij ook wel een vriendin van je. Ja. Je hebt ooit tegen mij verteld dat je ook Feline heel goed kent.
Ja.
Van Feline Hooi.
Ja.
Hoe heeft dat impact op jou dat je dat soort mensen om je heen hebt? Want Anouk is natuurlijk ook een ondernemer. En dat is denk ik wel anders dan wanneer iedereen om je heen gewoon een baan in loondienst heeft, of niet?
Ja, inspirerend. Dat vooral. Want wanneer je toch elke keer weer met iemand bent, hè, dan spreek je weer af met die en dan spreek je weer af met die. Zoals met Anouk of Feline dan. En dan zie je dat zij gewoon echt doen wat ze leuk vinden. En dan denk ik, ja, waarom doet niemand dat eigenlijk? Waarom? Kijk, iedereen heeft natuurlijk andere dingen waar ze plezier uit halen. Maar werk is iets wat je gewoon ja, het meest van je leven doet. En het is zo zonde als je iets doet wat niet jou gelukkig maakt. En ik snap, sommige dingen moeten. Ik zou altijd iets moeten doen wat ik niet leuk vind. Ook aan zelfstandig ondernemen komen dingen die niet leuk zijn, zoals even je administratie bijhouden. Maar dat zijn eventjes hè, de dingetjes die erbij komen kijken. Maar ja, en soms zal je een behandeling geven in de regen. Ik zeg maar wat. En voor Anouk zal er vast wel eens een keer een klant zijn die wat minder leuk is. Ik zeg maar wat. Of dat ze een keer hè, dat er een training niet goed gaat. Of voor een YouTuber, vlogger, Feline bijvoorbeeld, zal er vast wel eens een keer een product zijn wat niet lekker gaat, of een samenwerking wat niet goed gaat. Maar het is over het algemeen nog steeds iets wat ze leuk vinden. En als jij iets doet wat jij niet leuk vindt, gaat het gewoon heel erg veel van jou innemen. En wanneer jij iets doet wat je wel leuk vindt, ook al is het misschien heel mentaal zwaar, of is het fysiek heel zwaar, het lift elkaar omhoog. Dus het maakt minder uit dat het misschien zwaar kan zijn, omdat je er toch heel veel uithaalt.
Ja. Ja, het is inspirerend, hè, dat soort mensen om je heen.
Ja.
Ik vind het ook, hoor. Sinds ik ben nu bijna een jaar volledig zelfstandige en ik werk natuurlijk heel veel met ondernemers. En het is gewoon heel fijn om mensen om je heen te hebben die ja, op de een of andere manier beseffen dat je een keuze hebt of zo in het leven.
Ja, ja.
Dat je hoeft niet vast te zitten in een of andere ellendige baan. En je hoeft niet afhankelijk te zijn van degene die jou toevallig wil aannemen. En waar je dan vervolgens helemaal op leeg loopt. Het mag echt anders en het kan echt anders. En het hoeft helemaal niet zo super ingewikkeld te zijn.
Nee.
Dat
is het aparte eigenlijk. Want dat is gewoon iets wat ik jaren nooit heb beseft. En dat is eigenlijk pas sinds, nou, denk een maand geleden dat het echt in mijn hoofd kwam. En dat mijn lichaam zo erg begon te zeggen van stop en niet verder. En dat ik ineens dacht van, oh, misschien moet ik maar eens gaan luisteren. Waar komt dit van? En komen al die klachten die ik heb al jarenlang misschien wel niet omdat ik al jarenlang niet deed wat ik moest doen?
Ja.
En nu ik al die dingen ben los gaan laten. En soms hè, ben ik perfect, soms komt het heel even terug. En dan heb ik er eventjes dat ik spanningshoofdpijn heb of iets dergelijks. Maar dan denk ik, oké, even loslaten. Dat is weer dat stemmetje, dat beetje dat ego in je hoofd, dat heel erg meedraait in de standaardmaatschappij. En dan denk ik, oké, even loslaten. Zoals mijn vader is ook zelfstandig ondernemer. En dan denk ik, ja, ik ga met mijn ouders naar Drenthe verhuizen. En daar hebben we dan twee huizen, zeg maar, op één terrein. En dan denk ik, ja, als mijn vader ook zo mee had gedraaid in de standaardmaatschappij, hij doet dat ook niet. We gaan nu ook naar Drenthe verhuizen, een hartstikke mooie boerderij, zeg maar. Dus het is allemaal mogelijk.
Ja. Ja, je baseline wordt anders of zo. Want ik herken heel erg wat jij zegt toen ik in het onderwijs zat. Dat ik ook, wat jij net ook zei, ook geen plezier meer kan halen uit de dingen waar je wel plezier uit haalt. Want ik had dan bijvoorbeeld een hele stressvolle dag. En ik vond het lesgeven op zich heel leuk. Maar ik vond het zijn in een school gewoon heel erg prikkelrijk. En het onderwijssysteem vraagt gewoon heel veel van je. Los van dat ik gewoon op een fijne school werkte en superleuke leerlingen had. En dan kwam ik vervolgens bij mijn paard en dan stond ik strak van de spanning. En ja, dan was er daar ook niet heel veel plezier meer te behalen.
Nee.
Dus dan zit je eigenlijk in een situatie waarin alles heel vervelend is. En dat beïnvloedt ook de leuke dingen. Terwijl als ik nu kijk, dan is eigenlijk alles gewoon leuk. En ach ja, die minder leuke dingen, die horen er nou eenmaal bij. En die, ja. Ja, die tackle je dan maar gewoon. Dus het is eigenlijk net omgedraaid of zo.
Ja.
Ja.
Ja, nou dat. En ik denk ook, maar ja, het ding is wat mensen heel vaak nog daar houdt, is het geld. En soms dan denk ik ook nog zo van, ja, weet je, wat is geld nou eigenlijk? Is dat, ja, het is gewoon iets heel aparts eigenlijk, als je erover nadenkt.
Ja, en er is altijd wel geld te verdienen. Je kan altijd weer terug loondienst in, als het toch niet lukt.
Ja.
Ja, tenzij je directeur van Shell bent of zo, dan moet je misschien even nadenken voordat je je baan opgeeft. Maar ik denk net als in mijn geval, denk ja, ik kwam uit het onderwijs en de jeugdzorg. Stel dat het nu niet gelukt was om mijn eigen onderneming op te bouwen, dan had ik echt wel gewoon teruggekund naar mijn oude werkgever of ergens anders een baan in het onderwijs kunnen vinden. En ik heb daar jarenlang tegenaan zitten hikken. En achteraf denk ik, waarom zo moeilijk?
Ja, ja, nou, en ik vind het wel, kijk, ik vind het spannend, hè, want ik heb mezelf gewoon eigenlijk een beetje uit loondienst gehaald. Ja, niet helemaal, maar gewoon in ieder geval dat ik de paardjes, de stalling zeg maar, dan goed kan coveren. Dat vond ik wel gewoon belangrijk. Want ik wil wel een klein beetje zekerheid hebben voordat ik volledig overstap. Want je hoeft natuurlijk niet voor iemand die dit nu luistert en denkt van, nou, ik geef mijn baan op en ik ga gelijk voor mezelf beginnen. Je kan ook gewoon een klein stapje maken. Ik heb dan nog wel een relatief grote stap gedaan. Want ik werkte nou 36 à 40 uur in de week in de supermarkt. En ik werk er nu nog maar 8 à 10 uurtjes. Dat is echt heel erg groot verschil. Zeker in geld. Maar ja, dan denk ik ook van, moet je dan altijd ook bakken met geld verdienen? Want wat zijn de dingen die ik leuk vind? Daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel geld in die zin ook voor nodig.
Ja. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt. En ja, dan zou je misschien een halfjaartje wat minder inkomsten hebben.
Ja.
Maar er is vaak ergens wel een buffer. En inderdaad, je hoeft niet in één keer. Ik ben van 30 naar 24 naar 16 naar niks gegaan. Dus ik heb het ook stap voor stap afgebouwd. Ja. Kijk, ik ben alleenverdiener. Dus dat was voor mij wel heel prettig om te zorgen dat mijn bedrijf eerst zover was opgebouwd dat het wel die stap ook kon dragen, zodat ik niet onder een brug eindigde of zo. Dat leek me ook een beetje slordig.
Nee.
Je moet altijd wel je verstand blijven gebruiken. Maar er is vaak wel veel meer mogelijk dan mensen denken.
Ja,
ja.
Ja, nou ja, en dat heb ik ook. Want de keuze die ik nu maakte kwam eigenlijk heel onpraktisch uit in principe. Omdat we over een maand gaan we uit dit huis waar we nu wonen weg. En voordat we naar Drenthe gaan, naar de boerderij, moesten we even tijdelijk onderkomen hebben. En dat was dan in een hele mooie woonboot. Maar die is natuurlijk wel prijzig per maand. En ik had met mijn vriend gewoon helemaal uitgezocht, nou, dat kunnen we betalen, want we hebben allebei zoveel inkomen. Hij is dan wel zzp'er, maar hij werkt vast bij een bedrijf. Dus hij heeft wel de zekerheid, maar wel als zzp. Dus hij doet gewoon echt de dingen die hij leuk vindt. Dus hij heeft het al helemaal goed voor elkaar. En ik dacht, ja, jeetje, hoe ga ik dat nou doen? Want ik ben helemaal niet gelukkig. En dan, ik bracht bijna geen tijd meer door met mijn vriend bij ze spreken. En ondanks dat we samenwonen en de paarden, toen dacht ik, ja, dat gaat hem gewoon helemaal niet worden. En straks zitten we daar dan in dat huisje en dan zit hij daar altijd alleen. Ja, ik weet niet. En uiteindelijk over gepraat. En dan kom je uiteindelijk toch gewoon tot fijne gesprekken dat je dan denkt, ja, maar we zijn ook samen. En als ik bijvoorbeeld een keer wat minder verdien, we zijn nog steeds samen.
Ja.
Dus in mijn geval is dat dan wel prettig dat ik dan met hem samen ben. Maar ja.
Ja, maar dan komt er vanzelf alweer een keer dat je een moment dat je meer gaat verdienen. Het is niet alsof je nu de rest van je leven op zijn zak gaat teren.
Nee, daarom. Daar hebben we het ook al gewoon over gehad. Ik zeg, weet je, en uiteindelijk over een paar jaar, als jij, hij wil heel graag een Ford Mustang, zo'n oldtimer. Zeg, ja, dan komen we die dan gewoon samen. Weet je, dat doen we dan ook weer samen.
Ja, zo kun je elkaar helpen. Maar ook, ja, ik ben dan wel alleenstaand. Maar ook dan denk ik, ja, er is altijd wel ergens een buffer. Of er is gewoon meer mogelijk dan je denkt. Ik had best wel wat spaargeld. En toen dacht ik, nou, ik kan het hiermee eigenlijk gewoon een half jaar of een jaar proberen. En als het echt niet lukt, ja, dan ga ik toch gewoon weer solliciteren. En ik heb natuurlijk wel de luxe dat ik in een vakgebied zat waar ik daar redelijk wat mee kon. Maar ik heb ook wel klanten die bijvoorbeeld op het moment dat ze echt het gesprek aangaan met hun werkgever, dat de werkgever ook zegt, joh, dan ga je toch gewoon een half jaar met onbetaald verlof en dan ga je het uitproberen. En als het niet lukt, dan kom je gewoon terug. En als het wel lukt, neem je ontslag. Want wij gunnen het jou ook. Heel veel werkgevers gunnen je ook gewoon jouw geluk in het leven en als persoon. Dat vind ik altijd wel heel mooi.
En dat is wat we soms vergeten, zeg maar. Want degene waar wij voor werken in loondienst, dat zijn ook ondernemers. Die het juist hartstikke goed begrijpen. Terwijl we denken, oh nee, maar dat had ik ook met het gesprek dat ik had. Toen dacht ik ook echt van, wauw. Want die man, hij was zo begripvol, zeg maar. En ik heb ook al ergens gewerkt. En daar was het heel anders. Maar dit was echt wel een businessman, zeg maar. En ja, het was gewoon heel mooi hoe hij ook zei van, hè, ik wil niet dat jij straks, als jij uiteindelijk in april daar aankomt en jij denkt van, nu begint mijn mooie leven, dat je daar al helemaal, dan ben je al op. Hij zegt, ja.
Ja, en vaak als je, dat is echt super. Vaak als je dat gesprek aangaat, is er veel meer begrip. En is er ook veel meer mogelijk in het creëren van een vangnet of oplossingen dan je eigenlijk denkt. Want we ervaren vaak een beetje zo'n alles of niks keuze. Het enige wat we kunnen doen is die baan opzeggen en alle schepen achter ons verbranden. Maar dat hoeft vaak helemaal niet.
Nee.
Ja, mooi verhaal.
Ja.
Ja. Welke tips en adviezen? We hebben natuurlijk al een aantal dingen gehad. Hè. Je hebt tot een en ander verteld over Instagram, hoe je daar mee om kan gaan. En we hebben het ook heel mooi gehad over hoe je die overstap kan maken naar ondernemerschap, als je het eigenlijk heel spannend vindt. Heb je verder nog tips en adviezen die je zou willen geven aan hetzij ondernemers, hetzij mensen die denken, oh, ik wil dit ook, maar ik durf het niet?
Ik zeg eigenlijk altijd heel graag tegen mensen, iedereen zegt altijd, eerst zien dan geloven. Maar eigenlijk is het eerst geloven en dan zie je het. Dat is gewoon heel erg mijn mindset. Ook een beetje de spirituele kant natuurlijk in mij. Weet je, als je in jezelf gelooft, dan komt het ook. Als jij niet gelooft in jezelf, dan moet je eerst daaraan gaan werken. En eerst van jezelf houden in principe. Daar ben ik ook natuurlijk nog wel een beetje mee bezig. Maar zoals ik zei, ik ben natuurlijk niet perfect. Ik zit ook nog in een proces. Alleen, ik weet niet. Het is gewoon zoveel verlichting als je al jezelf een beetje de kans geeft. En doe ook gewoon eens een keer inderdaad een coaching sessie. Of ga met iemand praten. Of wie is jouw voorbeeld? De mensen waarvan jij denkt, oh, dat zou ik ook willen. Kijk of je een keer in contact kan komen met hun. Hoe hebben zij dat gedaan? Zijn ze open voor een gesprek? En ga gewoon cursussen of opleidingen doen in de dingen die je leuk vindt. Dat kan ook makkelijk, namelijk naast je baan die je misschien op dat moment hebt. En dat ben ik namelijk ook dan gaan doen. En het zijn van die dingetjes waar je naar uit kan kijken. En uiteindelijk wanneer je het, een beetje jezelf eigen gaat maken en dat je er vertrouwen in krijgt, dat is gewoon heel belangrijk. Want op het moment dat jij vertrouwen hebt en erin gelooft, dat is het moment dat het dan soort van klikt en dat je dan denkt, dit doen we. En dan is het helemaal niet meer zo moeilijk.
Ja, ik heb ook best wel regelmatig klanten die zeggen, ik weet gewoon niet zo goed wat ik wil doen. Althans, nu niet meer zoveel, want nu heb ik natuurlijk ondernemers. Maar voorheen had ik best wel particulieren die zeiden, ik wil wel iets voor mezelf beginnen, maar ik weet niet wat of ik weet niet hoe. Of ik wil een andere baan, ik weet niet wat of ik weet niet hoe. En dan gingen we ook vaak kijken van, wat vind je gewoon op dit moment leuk en interessant? Ga daar gewoon een cursus in doen. Ja. En ook al ga je daar nooit je werk van maken, dat maakt niet uit. Je hebt in ieder geval een fijne tijd gehad. Je hebt interessante nieuwe vaardigheden opgedaan. En je weet nooit waar je terecht gaat komen. Dus ik vind dat een hele mooie tip.
Ja, ze zeggen ook wel eens, kijk eens naar de dingen die je leuk vond toen je kind was. Want in onze maatschappij is het zo van, je bent kind geweest, nu word je volwassen, nu ga je je weg volgen, zeg maar, de volwassen dingen doen. En dan denk ik, maar wat nou als je het vroeger heel erg leuk vond om bijvoorbeeld in die zin dus al iets met dieren te doen? Of wat nou als je echt heel erg leuk vond om veel te tekenen? Soms is het gewoon heel belangrijk om even de dingen op te pakken die je als kind deed. Zingen, tekenen, soms tijdens dat je dat doet ineens komen er dingen op. Of misschien teken je wel ineens iets waarvan je denkt, hé, dit is best wel leuk. En misschien teken je bij wijze van spreken wel je droombaan. En ja, weet je, wie weet kan je wel iets met illustraties heel mooi verwerken. In iets wat jij graag zou willen. Want toen we kind waren, stonden we nog veel dichter bij onszelf eigenlijk. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je gevormd wordt naar iets anders. En ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat gevoel dat even niks meer moet, dat wat je als kind had, dat moet je eigenlijk weer terug kunnen krijgen.
Ja, en het is zo fijn en waardevol om dat te ervaren. Ja. En al wordt het nooit je baan, en misschien wel, hè. Misschien ga je inderdaad iets met illustraties doen en word je illustrator. En misschien wel nooit, maar dan heb je in ieder geval iets in je week wat je heel erg gaaf vindt om te doen, waar je heel erg naar uitkijkt en waar je ontzettend van oplaat.
Ja.
En je weet pas welke kant het opgaat als je het gaat proberen.
Ja.
Dus ja, ik zou... En
bijvoorbeeld ook... kijk, teken is natuurlijk wat heel veel kinderen doen. Maar de ene vond bijvoorbeeld heel erg leuk om met zijn Barbies echt iets te doen met de kleding of zo. En misschien ben je wel heel erg... bezig met kleding en wil je wel iets met kledingdesign gaan doen of wil je een kledingwinkel openen. Jongens met de auto's, misschien vinden ze toch eigenlijk wel hartstikke leuk, ondanks dat ze misschien, ik zeg maar wat, ze hebben een bedrijf, een restaurant, maar vroeger waren ze al heel erg into de auto's. Misschien moeten ze dan wel eerder iets in de auto's gaan doen, weet je. Misschien als jouw passie, waarom moet je je passie altijd een passie houden? En waarom moet je je hobby altijd een hobby houden? Waarom maak je er niet iets van wat je dagelijks kan doen? Dat is eigenlijk gek.
Ja, heel gek. Ja, vroeger kregen we altijd te horen, ja, dat kan niet. Je moet een echte baan zoeken.
Ja, maar dat is eigenlijk zo bizar.
Ja. Het is eigenlijk helemaal niet waar, hè? Als jij iets heel leuk vindt en je bent er goed in en je kan er ook nog geld mee verdienen.
Ja.
Waarom zou je het dan niet doen?
Ja. Ja, en het kan natuurlijk nog steeds nog verder gaan. Ik luister wel eens podcasts van mensen die dus... zelfs geen geld vragen voor dingen. En dat het komt stromen, zeg maar, waar het moet. En die mensen overleven gewoon. En die kunnen alles doen wat ze leuk vinden. Daar heb ik echt wel heel veel bewondering voor. Ik bedoel, daar zit ik nog echt verre van niet. Dat lijkt me heel prettig als het kan. Maar het lijkt me wel heel spannend om gewoon geen bedrag te vragen. En dat mensen gewoon geven wat ze jou... ja, niet per se waard vinden, maar en ze geven jou wat het betekende voor hun. En nou, dat vind ik wel heel knap als mensen dat kunnen. Maar het is gewoon, het is eenmaal een mindset en het is een manier van leven. Dus je hebt echt een hele traditionele manier in de maatschappij van leven. Of je gaat ernaast lopen, want daar is eigenlijk ook nog een hele grote wereld eigenlijk.
Ja. Ja, en ik zou iedereen ook echt aanraden om je te omringen met mensen die dat al doen en die zo kijken. Als je het interessant vindt en je wil die kant op. Dan hadden we het natuurlijk net ook al even over. En zelfs al heb je niet zelf mensen in je netwerk die zo kijken of denken. Er is tegenwoordig zoveel te volgen op social media en podcasts te luisteren. En er is zoveel content die je gewoon kan helpen om daar anders over na te gaan denken. En het heeft mij echt gigantisch veel gebracht. En jou ook, als ik je zo hoor.
Ja. Ja, ik haal echt heel veel inspiratie uit dat soort dingen. En ook op van die opleidingsdagen. Het zijn eigenlijk vaak toch altijd wel mensen die gewoon... ze doen het omdat ze het leuk vinden. Maar ja, dan denk ik zo, ja, gaan we er iets mee doen of niet? En dan, naarmate je ze vaker ziet, is het... ja, nou, misschien ga ik hier toch wel een keer mijn baan op zeggen... toch iets ermee doen. Ik vind het wel heel erg leuk, ja.
Ja, en ook als je dat niet doet, dan is het ook oké. Okay. Dan heb je in ieder geval iets... je mag het jezelf ook gunnen om gewoon iets te leren om het leren. En omdat je het leuk vindt, ook al ga je er daarna nooit meer iets mee doen.
Ja.
Er hoeft niet overal een concreet plan aan te hangen, vind ik. En vaak als het helemaal begint te rollen, dan... als het moet gebeuren, gebeurt het toch wel.
Ja, daarom. En ik denk ook... ja, dat is ook een beetje net... hoe ga ik het zeggen... het is niet, als je gewoon leraar op een basisschool bent, dat kan gewoon jouw ding zijn. Het is niet als je dit dan luistert, dat je dan denkt, oh, dat is niet mijn, hè, dat moet ik niet doen, ik moet nu iets voor mezelf beginnen. Dat kan gewoon jouw passie zijn. Ik had het hartstikke leuk gevonden dat het mijn passie zou zijn geweest om bijvoorbeeld in de supermarkt bij wijze van spreken te werken, maar dat is het niet. Maar er zijn ook heel veel mensen waarmee ik werk, die daar werken, die het gewoon echt heel erg leuk vinden. En die gewoon echt daarin doorgroeien en dan denken van, nou, hè, die zijn al een soort manager van zo'n bedrijf. Dat kan. En iedereen heeft zijn eigen weg. Alleen ik denk dat als je dit luistert, dat je dit niet voor niets luistert. En dat je dus eigenlijk een beetje op zoek bent naar iets anders.
Ja, de meeste mensen die luisteren zijn ofwel ondernemer en die willen graag weten hoe ze kunnen groeien. Maar ik krijg ook wel reacties van mensen die zeggen, ja, ik ben nog relatief jong. Ik vond echt heel leuk een reactie van iemand die zei, ik ben 16, maar ik volg je account zo graag. En ik luister je podcast graag, omdat het mij het idee geeft dat het echt mogelijk is om iets met paarden te gaan doen en daarvan te leven. Nou, dan word ik helemaal blij.
Ja, nou, dat had ik gisteren ook. Toen kwam iemand een edelsteenbedel thuis ophalen, omdat zij in de buurt woonde. Het scheelt natuurlijk weer verzendkosten. En toen heb ik heel leuk met haar en haar moeder staan praten. En gewoon ook hoe hun mindset heel erg gelijk was. Maar dat meisje was gewoon 15 of ook 16 bijna. En die had gewoon precies zo van, ja, ik zit nu op middelbaar. Maar ik weet nu al dat ik iets met paarden wil. En ik heb gewoon niets aan de opleidingen die ik zou moeten doen. En dat is zo zonde dat je volgens de wet dan officieel een MBO 4 afgerond moet hebben. En dat is vaak toch wel, als je iets anders wilt dan normaal, daar kan je gewoon geen officiële mbo, hbo of universitaire opleiding in vinden.
Nee, dat is gewoon, ik denk wel dat internet in deze echt een heel groot goed is. Want toen ik een jaar of 16, 17 was en ik moest mijn vervolgopleiding gaan kiezen, was dat, ja, zo oud ben ik al jongens, ik kom van voor het internet, was dat er allemaal nog niet zo heel erg. En dan kom je toch op de normale standaard richtingen uit.
Ja.
En ik heb daar zeker heel erg veel van geleerd. Maar achteraf denk ik ook wel, goh, wat zou het fijn zijn geweest als ik toen al mensen om me heen had gehad die zeiden, ja hoor, je kunt echt wel iets met paarden doen. Want in die tijd was het enige wat je bij wijze van spreken nog kon worden, was springruiter of stalknecht.
Ja, nou, ik was inderdaad ook, toen ik natuurlijk dan nog op het middelbaar zat en dan moest gaan kiezen. En dat was bij mij wel echt internet en dat je al goed dingen kon bekijken. Alleen, het was nog wel heel klein en traditioneel. En ik vond paarden echt geweldig. En fotografie ook. En ik wilde eigenlijk heel graag iets in de paarden. Of als dierenartsassistent of iets dergelijks doen. Maar toen was er altijd tegen mij gezegd, als dierenartsassistenten verdien je niks. Dus dat moet je niet doen. Nou, uiteindelijk denk ik, dat ben ik dus niet gaan doen. Puur voor het geld. Terwijl mij dat misschien hartstikke gelukkig had gemaakt. Achteraf denk ik, moet zo zijn geweest. Want anders was ik niet geweest waar ik nu was. Had ik als dierenartsassistente gewerkt, had ik dat misschien leuk gevonden. Maar dit moest zo zijn, laat ik het zo zeggen. En de paardenopleiding moest ik niet gaan doen. Omdat in de paarden kon je geen geld of geen werk vinden. En dat was geen werk. En dat moest je hobby blijven. Achteraf denk ik, beter dat ik het niet gedaan heb. Want ik heb dus uiteindelijk ook de paardenopleiding gedaan. 1,5 jaar geleden. Ben ik ook gillend hard van weggerend weer. Ja. Maar de manier van paardenomgang gaat gewoon niet bij mij. Maar toen, op dat moment, was ik nog wel redelijk traditioneel. Dus ik denk, als ik op dat moment wel in de paardenopleiding was gestapt, was ik misschien nog steeds zo geweest. Denk, ik weet het niet. Misschien was ik toch nog omgedraaid. Maar had ik een achterstand gehad. Dus eigenlijk puur omdat ik toen wel iets heb gekozen van, nou, dan ga ik maar heel iets nieuws doen. Heb ik toch wel heel veel mensen leren kennen, ook waarvoor ik dan dacht van, nou, dit wil ik dus niet. En ja, ik weet niet.
Ja. Nou, uiteindelijk kom je toch wel terecht waar je wezen moet. Het kan alleen even een tijdje duren.
Ja, en je hebt er altijd wat aan. Ik bedoel, ik heb een lederbewerking opgedaan, dus ik kan tassen, schoenen, hoeden en meubels maken. Dus ik ben toch creatief en handig, dus kan het altijd van pas komen.
Ja. Ja, dat is wel. Dat vind ik ook wel prettig, hoor. Ik denk, ik loop dan wel een beetje te katten op het onderwijs, maar ik denk, het is wel ergens toch een fijne backup. Dat ik denk van, nou, ik kan altijd nog gaan vertalen. Ik ben docent Engels geweest. Ik kan altijd nog gaan vertalen of bijles geven of gewoon weer voor de klas. Het is wel prettig of zo om dat ergens toch in je achterhoofd te houden. Dus het is niet alleen maar weggegooide tijd geweest. Nee, maar ik denk dat mooie adviezen zijn aan mensen om gewoon weer eens echt te gaan kijken naar, wat doe je graag? Waar word je gelukkig van? En hoe kun je daarvan gewoon wat meer in je leven brengen?
Ja, want op zich, de MBO die ik heb gevolgd, was wel echt dat je zou beginnen als zelfstandig ondernemer. Omdat je dan natuurlijk eigenlijk puur gaat voor, je gaat hoeden, schoenen en tassen ontwerpen. Dat doe je niet in een bedrijf. Of je moet bij een of ander, nou, ik kan even geen groot bedrijf bedenken, met Michael Kors bijvoorbeeld. Daar kom je niet zomaar binnen, weet je wel. Het is dus wel de bedoeling dat je dus alsnog een eigen onderneming, een atelier start. Dus eigenlijk heb ik toen al zelfs een opleiding gevolgd van, start je eigen onderneming.
Ja.
En ja,
Ja, daar heb je nu vast veel profijt van, of niet?
Ja, ja, op zich wel. Ja.
Ja. Ja, zo komen al die skills toch wel weer bij elkaar. Je wordt er nooit dommer van. Het is nooit weggegooide tijd of zo. Maar als je echt voelt van, nee, dit is het niet meer. Ja, ik ben het helemaal met jou eens. Ga gewoon kijken, waar word je wel blij van? Want het is zo verschrikkelijk zonde om jezelf zo vast te leggen in iets wat niet alleen als werk vervelend is, maar nou ja, daar hadden we het net ook al over. Het loopt gewoon over heel je leven in. En heel je leven, de kwaliteit van heel je leven wordt gewoon minder dan die zou kunnen zijn. En dat is gewoon hartstikke jammer.
Ja, ja, en dat moeten. Hè? Want wij hebben heel veel mensen hebben gewoon last van hun nek en schouders. En dat is gewoon echt het punt. Als je ook qua de cellulaire geheugen en het spirituele vlak, zeg maar, kijkt. Gewoon al dat moeten slaat zich daarop. Echt een soort druk op je schouders. En op het moment dat je die dingen loslaat, ga je ineens dingen merken in je lichaam dat je denkt, wow.
Ja, ik had heel erg last van oorsuizen. De laatste. Ik heb eerst in het onderwijs gewerkt, toen in de jeugdzorg. En de jeugdzorg paste mij beter. Maar de laatste maanden in het onderwijs had ik gigantisch veel last van oorsuizen. Nou, dat is echt heel akelig. Het is helemaal weg nu.
Ja, bizar, hè?
Ja.
Ja, het is echt bizar wat je lichaam eigenlijk zelf al aan kan geven, zeg maar.
Ja. Ik ga het afronden. Ik zou nog wel een paar uur met je verder kunnen kletsen, denk ik. Echt heel leuk. Dank je wel voor je tijd, voor je openheid, voor de goede tips en adviezen. Ik weet zeker dat mensen daar veel aan gaan hebben. Iedereen die jou wil volgen of die denkt, goh, dat klinkt super interessant wat zij doet, daar wil ik meer van weten. Waar kunnen ze jou vinden?
Nou, voor mijn bedrijf kunnen ze me vinden op Instagram @studiomedi.nl en de website is www.studiomedi.nl en voor mijn paardenaccount is het @haflinger_steve.
Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn. En zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.